Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
In deze aflevering vermaken wij jullie met een gesprek over het businessmodel van de toekomst.
Ja, abonnementen.
Is dat echt het model van de toekomst?
Ja,
dat iedereen aan de abonnementen gaat?
Allemaal aan de abonnementen.
En alles wordt digitaal?
Ja.
En alles wordt een softwarebedrijf?
Oh, verdrietig hè.
Oh, deze wereld. Ik weet niet of ik erin wil leven. We bespreken de kwartaalcijfers.
Ja, die komen er weer aan. We gaan het ook hebben over go-to-market strategie.
Oké, dat is half Engels, half Nederlands.
Ja, dat is misschien niet goed, hè?
Ik vind het wel grappig. Ja. Ja, en over hoe je je Giro-account zo goed mogelijk beveiligt.
Ja, beveiliging heel belangrijk. En ik heb een nieuw aandeel gekocht.
Oh ja, oké. Okay. Wil je dat al verklappen of bewaren we dat voor straks?
De meeste mensen hebben hem misschien al gezien. Nou,
oh ja, oké.
Okay. Maakt niet uit.
Dat is Ahold.
Oh, Ahold. Okay. Misschien hebben ze hem al gezien in de suite.
We gaan beginnen. Het is een groene week geweest, Pim, toch?
Ja, een extreem groene week. Het is echt...
Extreem groen?
Ja, heel groen.
Wat dan?
Volgens mij zijn we bijna elke dag in het groen gegaan. Niet zo'n beetje ook.
Ja, ik keek gisteren weer, ik was een paar dagen vergeten. Maar ik heb vorige week, nadat wij hadden opgenomen, heb ik weer bijgelegd.
Oh, wat goed.
En dat was blijkbaar een goed moment.
Nieuwe maand, aan het schema gehouden.
Ja, aan het schema gehouden, vanzelfsprekend. Ik heb nu €99,49 erop staan in de plus. Heb jij ook een all-time high?
Ik heb, volgens mij was elke dag een nieuwe ATH.
Vandaag ook weer?
Vandaag, ik heb nog niet gekeken.
Okay.
Maar ik ben volgens mij in een week tijd iets van €7000 omhoog gegaan.
Lekker.
Dus dat is wel...
Eruit te halen, Pim. Haal alles eruit.
Dat is wel flink, ja. Ik zit bijna op €170.000.
Ja.
En ja, waar het nou echt... precies op gebaseerd is, dat is nog een beetje de vraag.
Vaak niet heel erg ergens.
Nou ja, wel het steunpakket natuurlijk in Amerika en zo. Maar ja, het was een vast goed weekje. Vooral technologie deed het heel goed.
Nou, ik ben benieuwd hoe we hier volgende week weer zitten. Ik moet iets bekennen.
Ja, hoe is het met je huiswerk?
Ja, je voelt hem al aankomen. Ik heb mijn huiswerk niet gedaan.
Je komt echt een beetje de klas binnen zoals...
Durf je al niet goed in de ogen te kijken, inderdaad. Ja. Nee, ja, sorry, ik ben er niet naartoe gekomen. Ik kan wel 1000 excuses gaan opnoemen, maar ik denk niet dat jij of de luisteraar daar erg bij gebaat is.
Nee, nou schrijven we het nog een weekje op.
Ja, precies. Heb jij je huiswerk gedaan?
Heb ik mijn huiswerk gedaan? Ja, ik heb zeker mijn huiswerk gedaan. We hebben een aflevering vol.
Ja. Ja.
En het lijkt een beetje alsof ik elke week wel weer soort van ergens over nadenk. Nou, dat doen we natuurlijk allemaal, maar nu even specifiek over beleggen en over mijn eigen portfolio. En ik zat eigenlijk de hele week met een beetje de vraag in mijn hoofd. Wat nou als ik van al mijn geld één bedrijf mag kopen? Dus in plaats van dat ik een stukje koop, koop ik eigenlijk het hele bedrijf. Die gedachtegang had ik eigenlijk een soort van gecreëerd om te voelen en of ik dan welke bedrijf ik dan wel zou kopen en niet.
Dus je bedoelt dan of je alle aandelen zou kopen?
Ja, dus gewoon 100% eigenaar zou worden.
Ja.
Van welke bedrijven zou ik dan kopen? In die blik ben ik eens door mijn portfolio ingegaan. Ja, en dan... Ja, daar schrik je best van.
Waarom?
Nou, omdat er dan bijna niks overblijft.
Je zou van geen enkel bedrijf 100% aandeelhouder willen zijn?
Nee, van heel weinig bedrijven maar. Dus maar echt met het gevoel van, als ik 100% eigenaar ben, moet ik het ook kunnen besturen? Moet ik het toekomstperspectief in zien? En moet ik er vertrouwen in hebben dat het in de toekomst dus ook meer waard gaat worden?
Ja. Maar je hebt toch wel eentje? Ik denk sowieso, wil jij Adyen toch wel hebben?
Ja, Adyen zou wel leuk zijn.
Ja.
Er zijn er een aantal, natuurlijk, er zitten wel een aantal tussen waar ik denk, hey, daar zou ik wel me comfortabel bij voelen om daar eigenaar van te zijn.
Ja.
Maar er zijn ook heel veel bedrijven waarvan ik, ik ben blij, ik vind het prima om een stukje eigenaar te zijn, maar helemaal zou ik nooit willen. Ja, dat zet me wel aan het denken.
Ja, maar een goede vraag ook om te stellen. Het is bijna een gewetensvraag.
Ja, dus dan, daar zijn gewoon heel veel bedrijven. Nou ja, zeg gewoon 90% van mijn portefeuille waar ik gewoon, of zeg 80% waar ik gewoon direct nee op zeg. Misschien 10% over.
Zoals?
Bijna al mijn dividendbedrijven. zijn gewoon niet. Ik zou bijvoorbeeld een staalbedrijf niet willen bezitten. Nee, okay.
Jij bent van de groei.
Tabakbedrijf. Maar dat zijn toch bedrijven die gewoon. Ja, daarom is het natuurlijk wel fijn voor dividend, omdat ze gewoon heel consistent zijn. Maar daar zou ik dus nooit eigenaar van willen zijn.
Nee.
Ik geloof wel, dat heb ik natuurlijk al eerder gezegd, dat je portfolio uiteindelijk klein wordt als je doorgroeit als belegger. En dat je steeds meer bedrijven gaat hebben die je echt door en door kent. Mm-hmm. En vertrouwen in hebt. En ik denk dat dit ook wel een voorwaarde wordt voor jezelf. Omdat je steeds naar minder bedrijven gaat, dat je echt 100% vertrouwen in moet hebben.
Je kan het een beetje als leidraad gebruiken.
Ja, dat dit wel een heel mooie vraag is voor jezelf. En als je daar niet comfortabel bij voelt om 100% eigenaar te zijn, waarom zou je dan wel een klein beetje eigenaar zijn?
Ja, ik snap het. Nou, goede vraag ook misschien voor luisteraars om zichzelf eens te stellen. Als je niet alleen een ETF hebt, zoals ik. Die vraag kan ik mezelf dus nog niet stellen. Jij hebt je huiswerk dus wel gedaan.
Dat klopt.
Ja, mooie aflevering voorbereid over het businessmodel van de toekomst. Volgens mij is het iets waar jij gepassioneerd over bent. Ook omdat je zelf natuurlijk twee bedrijven hebt gehad of hebt opgericht. Waarom wil je het hierover hebben?
Nou, er is namelijk vooral denk ik door software, is dit businessmodel eigenlijk groot aan het worden. En het bewijst eigenlijk ook wel dat dit eigenlijk het enige model is op lange termijn waar je je business op kan runnen.
Dit businessmodel bedoel je mee het model waar we het nu over gaan hebben?
Ja, en dat zijn abonnementen. Dat klinkt natuurlijk helemaal niet zo bijzonder. Het zijn, ze noemen dat ook wel het subscription business model. Mm-hmm. En dit is eigenlijk door software is dit heel groot geworden. Ik weet dat dit consumenten moeten hier nog heel erg aan wennen. En er is ook al, denk ik, afgelopen 10 jaar al best wel een frustratie bij heel veel consumenten dat je overal maar een abonnement voor moet afsluiten. Mm-hmm. Maar dat vooral de nieuwe generatie daarmee opgroeit eigenlijk. En daar dus die merkt dat die frustratie vooral bij de oudere generatie zit. Maar dit is eigenlijk het enige model wat op lange termijn werkt.
Dus we hebben het dan bijvoorbeeld over Netflix, doet aan abonnementen. Wat nog meer? Wat zijn typische abonnementen, businessmodelbedrijven?
Nou ja, eigenlijk alle groeibedrijven, die zitten eigenlijk in een vorm van een abonnementenmodel. Als je naar mijn groeiportfolio kijkt, zijn het eigenlijk allemaal abonnementbedrijven. In een zekere zin.
We noemen nog eens een voorbeeld dan naast de obvious one, zoals ik dus net
kreeg. Apple. Dat is denk ik ook het grote verschil, is dat Apple was altijd gezien als een hardwarebedrijf. En de waardering voor hardware is veel lager. En er is ergens een kantelpunt geweest dat ze Apple zijn gaan zien als een softwarebedrijf. En vanaf dat moment is Apple hartstikke hard gegroeid en zijn de waarderingen ook echt compleet veranderd.
Maar waar zit dan het abonnement in Apple? Want
Bijna alles wat ze nu aanbieden is, je hebt onder je storage zit een abonnement in.
Ja, natuurlijk.
Het zit in
de iCloud.
De iCloud. De streamingdienst, soort van Netflix, van Apple.
Ja.
Ze hebben nu Fitness Plus. Ze hebben onwijs veel services die allemaal per maand zijn. Nou, Microsoft is niet anders. Ja. Alleen maar abonnementen. Of je nou Microsoft Office wil nu, mm-hmm. of Teams.
Ja, oké. Maar daar hebben we het nu dus wel over allemaal tech- en softwarebedrijven. En je zegt, het wordt het businessmodel van de toekomst. Niet elk bedrijf is in de toekomst, lijkt me, een softwarebedrijf.
Ik geloof dat in een vorm elk bedrijf een softwarebedrijf wordt. En natuurlijk, je hebt om verschillende lagen van hoe beoordeel je een softwarebedrijf, 100% mm-hmm. of gedeeltelijk. Maar neem bijvoorbeeld een krant. Uiteindelijk wordt elke krant een softwarebedrijf. 100%.
100% of weet je het zeker 100%?
Weet je het zeker dat het 100% zo is? De papieren krant gaat verdwijnen. Nou, daar zijn we allemaal wel duidelijk over dat niet meer gebeurt. De drukker gaat eruit, degene die het moet bezorgen, alle leveranciers de vrachtwagenchauffeurs die het moeten wegbrengen. Nou ja, eigenlijk puur journalistiek over, de journalisten. En die journalisten, het moet ergens weg worden gezet. Dus dan krijg je een heel groot team aan productontwikkelaars. Dus productmensen, zo designer, strategen, marketeers. Dus ik noem het gewoon het software team eigenlijk.
Die zorgen dat het allemaal online
En die moeten het allemaal in de lucht houden. Die moeten apps maken. Die moeten een systeem maken waar journalisten dat goed kunnen invoeren. Uiteindelijk, natuurlijk de grootste gedeelte zal uiteindelijk nog steeds journalisten zijn.
Die moet betalen,
Maar de cultuur en hoe het bedrijf geld verdient is door software.
Maar tegelijkertijd, ik weet niet of ik wel wil leven in een wereld waarin dit businessmodel superieur is, want ik hecht veel waarde aan mijn papieren krant.
Ja, dat is
die. En die is er ook nog wel even. Ik denk, blijft er niet altijd gewoon behoefte aan gewoon dat niet alles digitaal is? Denk je dat dat echt zeker weet?
Ja, 100%. Ja. je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld verzekeraars. Ja, verzekeraar, dat is ook gewoon een digitaal bedrijf aan het worden. Wat doen al die mensen nog op kantoor? Dat kan allemaal, je verzekeraar, je opent een appje, je sluit een verzekering af. En als je wat aan de hand is, dan geef je dat aan in een app, we maken een foto. Er komt bijna geen mensen meer aan te pas.
Je hoeft geen mensen meer te bellen met...
Als alles digitaal gaat, dan is het toch eigenlijk een softwarebedrijf. Het is ook een beetje hetzelfde met een bank. Is dat, ja, wanneer ben je voor het laatst bij een bank geweest? Wanneer heb je voor het laatst een medewerker van een bank gesproken?
2018.
Ik kan me niet eens meer herinneren dat ik überhaupt bij een bank ben geweest. En dat ik überhaupt iemand gesproken heb. Nee. Het gaat allemaal via een app. Voor mij is een bank gewoon een softwarebedrijf. Ja. Eigenlijk in wezen allemaal softwarebedrijven aan het worden.
Ja, en is het voor een groot deel ook al, zeg je dus eigenlijk?
Ja, en het wordt natuurlijk alleen maar erger. Want je ziet namelijk dat alle niet-software takken nog bij bedrijven, die zijn gewoon aan het krimpen.
Ja.
Dus het is gewoon een kwestie van tijd dat gewoon wegvalt. Die vallen vanzelf weg, omdat er namelijk concurrenten zijn die takken niet hebben. Die alleen maar aan het groeien zijn. En als je hoofdactiviteit software wordt, of je verdienmodel wordt software, dan is het eigenlijk de enige businessmodel wat goed werkt, is een abonnementendienst. Ik denk dat je wat je goed moet begrijpen als je hoofdactiviteit software is, dat namelijk het kostenplaatje verschuift. Want neem bijvoorbeeld de voorbeeld van de krant. Je hebt vaste kosten en je hebt variabele kosten. Een krant, een traditioneel journalistiek bedrijf, heeft hele lage vaste kosten. Dus zie je het alleen als de salarissen van journalisten. Maar die heeft hele hoge variabele kosten. Dus als er heel veel kranten worden verkocht, moet er meer gedrukt worden. Moet het meer verspreid worden, meer mensen betaald worden, minder brievenbussen doen, naar meer verkooppunten. Yeah. Je levert marge in, omdat meer mensen namelijk verkooppunten komen. En die moet je ook betalen.
Dus hoe beter je bedrijf het doet, hoe meer kosten je eigenlijk ook hebt.
Ja, meer kosten maken. Dus aan de ene kant was dat vroeger, werd dat altijd gezien als voordeel. Want als je dus minder omzet had, had je ook minder kosten. Dus het voelde veiliger. Maar daardoor is het ook zo dat als je heel veel verkoopt, dat je ook heel veel kosten hebt. Ja. Dus je kan nooit extreem veel verlies maken. Je kan ook nooit extreem veel winst maken.
Ja.
Dus dat geeft natuurlijk ruimte voor heel veel concurrenten. Nu als je hoofdactiviteit software is, dan verschuift dat heel erg. Dus je vaste kosten die worden veel hoger, omdat je namelijk een heel productteam moet betalen. En je hebt nog steeds je journalisten.
Ja.
Dus je vaste kosten worden veel hoger.
Mm-hmm.
Maar daarentegen wordt je variabele kosten heel laag. Je hebt een hogere opstap, maar als je daarna echt gaat groeien, dan is natuurlijk de marges gaan dan extreem omhoog.
Ja, hoe meer omzet je hebt, is het dus...
Er is gewoon boven een bepaald punt, is gewoon puur winst.
Ja.
En dan kan je natuurlijk echt hard groeien. En dan worden in één keer bedrijven die echt groot zijn, die gaan echt heel veel verdienen. Ja, dan krijgen we in één keer de tafereel die we nu hebben. Het is uniek in de geschiedenis dat we bedrijven hebben die zoveel marges, zo hoge marges maken, zoveel cash hebben. Dan weet ik over Apple, Amazon. Het komt om dit businessmodel. En dit businessmodel zorgt er eigenlijk voor dat er eigenlijk bijna alleen maar monopolies komen. Omdat als je eenmaal de eerste bent of de grootste bent, en je kan zulke hoge marges maken, dan heb je zoveel cash, waardoor je het gewoon heel makkelijk iedereen kan kopen.
Oké, dus dit businessmodel, als ik jou niet zo hoor, is superieur voor bedrijven. Maar voor de mensen, voor de consument, is het misschien wel helemaal niet het ideale businessmodel. Nou ja. In ieder geval niet voor mij, met mijn papieren krant. En dat er monopolies komen, waardoor...
Dat is natuurlijk altijd een hele moeilijke, een beetje kip en het ei. Want aan de ene kant denk ik, aan de ene kant heb je gelijk. Maar aan de andere kant, door dit model kunnen wij wel als consument voor echt relatief bijna niks extreem veel waarde krijgen. Neem bijvoorbeeld Netflix. Je kan voor €7 kan je een beetje alle films in de wereld kijken.
Ja.
Dat is idioot goedkoop.
En maar daar muziek, hebben we het over een videodienst die optioneel is.
Ja, maar natuurlijk ook naar Spotify. Dan kijk je alleen naar Google. Dat je wat voor diensten je daar allemaal uit kan. Dat je gewoon al je producten waar je mee werkt. Met Word en alles. Gewoon alle tools waar je mee werkt. Dat je dat, ook apps op je telefoon en zo. Dat is allemaal zo goedkoop geworden per persoon. Dus voor een individu is het natuurlijk eigenlijk gewoon een groot feest.
Ja, maar je
krijgt
dus
extreem
mij wel altijd
veel waarde voor echt bijna niks.
Afvragen ten koste van wat dan? En als jij bent de expert, gaat het niet ten koste van iets voor de consument? Dat moet toch wel? Als het alleen maar winst oplevert voor bedrijven, ten koste van wat gaat dat voor gewone mensen?
Nou ja, ik zie nu gewoon op dit moment gewoon heel weinig nadelen voor puur consumenten. Dus we moeten blijven innoveren. En omdat het allemaal subscriptions zijn, kan je het per direct opzeggen. Ja. Waardoor je dus wel constant bezig blijft met, je moet die gebruiker aan je houden. Waardoor de productontwikkeling, gewoon het bedrijfsfocus, wordt heel erg op user-centric, zeggen ze dan. Dus het wordt dus 100% de bedrijfscultuur gemaakt op hoe kunnen we de gebruikers zo goed mogelijk faciliteren. Mm. Dus we moeten elke maand weer bewijzen dat we het abonnement waard zijn.
Ja, maar dus als ze op een gegeven moment de enige optie worden, namelijk omdat ze zo groot zijn geworden, dan zijn er geen concurrenten meer. Dus dan hoeven ze ook niets meer te bewijzen. Ja, mensen moeten toch Word gebruiken dan.
Ja, maar dat is een beetje het ding als de marges dus heel hoog zijn. Dat is ook een beetje economie. Als het dus zo aantrekkelijk is, dan gaan er ook weer andere partijen. Want die nemen het risico wel, omdat namelijk de reward heel hoog is.
Ja, maar dan word je toch meteen opgeslokt.
Dat gebeurt nu heel lange tijd, maar dat gaat op een gegeven moment reguleert zich, denk ik, uiteindelijk wel. Alleen dat gaat altijd wel in een beweging.
Oké, maar interessant. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat het voor iedereen goed uitpakt en dat die win-win situatie voor bedrijven en consumenten erin zit in de toekomst. Belangrijk natuurlijk is, wat hebben beleggers hier aan om dit te snappen?
Ja, nou, dat is misschien nu ook de belangrijkste vraag.
Ja.
Kijk, dit businessmodel zorgt ervoor dat er namelijk heel veel voorspelbaarheid komt. Is omdat je namelijk begin van het jaar eigenlijk al weet wat ongeveer je inkomsten gaat zijn. En je kan dus heel makkelijk je groei projecteren. Praat ik alleen maar over gewoon abonnementen. Dus als je begint met 1000 abonnementen, dan weet je ongeveer dat 5% afvalt. Waarom die afvallen, je weet ook hoeveel nieuwe mensen er maandelijks bij komen. En je weet op een gegeven moment heel goed om welke knoppen je moet draaien om nieuwe mensen te krijgen.
Ja.
Welke advertenties werken wel, welke manier van kortingen werken wel, op welke content komen ze bijvoorbeeld binnen, wat zijn de redenen. En je weet ook, wat noemen ze dan de lifetime value van een klant. Dus hoe lang blijft een klant gemiddeld klant?
Ja, en dat zijn allemaal voorspellende.
Het is extreem voorspelbaar. En dus dan kan je heel makkelijk aan die knoppen draaien. Dat zorgt ervoor dat je dus namelijk, een economie gaat altijd in een cyclus. En dit is extreem recessieproef. Extreem.
Dus als we een recessie krijgen, dan doen zij niet mee, bedoel je?
Nee, dat merk je nu al. Het is gewoon, sterker nog, we worden nu eigenlijk voor eerst was dat een beetje zo dat in de slechte tijden werd dat gelijk verkocht en we liepen naar de veilige havens toe. Het is nu helemaal omgekeerd.
Ja.
De technologie is nu juist gezien als een veilige haven. En als het economisch dus slechter gaat, dan gaat iedereen naar technologie als veilige haven, omdat dat het veiligste businessmodel is. Omdat het namelijk relatief zo goedkoop allemaal is, kan je eigenlijk niet zeggen, ik zeg nu even mijn abonnement op van Netflix, omdat het nu economisch wat minder gaat. Omdat het namelijk allemaal zo relatief weinig is wat je betaalt. En dat geldt natuurlijk eigenlijk met heel veel dienstverleningen die in een abonnement zitten. Niemand gaat zijn Spotify opzeggen omdat het even wat minder gaat.
Nee, nu je het zegt, nee.
En dat is wel heel anders, maar je stelt wel even het aanschaf van kleding uit. Of je gaat wat minder vaak uit eten, of je koopt niet even die auto.
Gek eigenlijk, je rekent het een soort van als je vaste lasten.
Ja, en dat is het heel erg, omdat het namelijk, die bedrijven zijn zo goed gefocust op wat een gebruiker wil. Ja, dat je het gewoon ziet als een soort van utility.
Ja.
En daar zijn,
dat vind ik nog steeds een beetje eng klinken, maar goed, daar ging de discussie niet over.
Nee, maar dat is wel, dat is de cultuur die gewoon productontwikkelaars hebben. Het zit er zo ingeslepen dat je elke keer moet bewijzen dat je het waard bent, waardoor je zo bijna obsessie hebt voor een product maken waar iemand blij mee is. Je klant is echt koning, echt, maar letterlijk. En dat zeggen heel veel bedrijven zeggen dat, banken zeggen dat, zeker, maar dat is helemaal niet zo. Het is softwarebedrijven, of vooral softwareculturen, die hebben echt een extreme obsessie voor klantvriendelijkheid.
Ja.
Dus echt, gaat heel ver. Je merkt, denk ik, de mensen die nu in de community zitten, waar ik het product aan ontwikkel ben ook, je doet dat zo samen met we noemen het inderdaad gebruikers.
Ja.
Dus als feedback komt, ga je daarmee, verwerk je dat, ga je daarmee in gesprek. Wat bedoel je er precies achter? Wat is de laag erachter, de diepe laag waarom je dit wil? Dan verwerken we dat in het design, laten we het weer zien, bouwen we het, vragen we, is dit degene wat je wilde?
Ja.
Je bent zo bezig met een product maken, wat degene die ervoor weer betaalt, dat het een fijn product is. Dat zit zo in de cultuur van alle mensen die software maken. En dat zorgt ervoor dat je gewoon de producten die eruit uitkomen ook gewoon echt superieur zijn vergeleken met de traditionele modellen. En als je dus groei wil, voor een belegger is, als je dus toekomstig groeien, moet je heel erg kijken naar, zit er ergens al een subscription model verweven in het bedrijf.
En hoe kun je dan dat zien bij zo'n bedrijf, of die werkt met een subscription model?
Ja, nee, misschien doe ik er even één stapje terug, want je hebt namelijk, als we nu even over een nieuw type bedrijven, dus de groeibedrijven, daar heb je namelijk een soort van gelaagdheid in subscription modellen. En dan heb je dat, de SaaS, die kent iedereen wel, denk ik.
Ja, die heb je een paar keer genoemd.
Ja, dat is de software as a service.
Ja.
Dus dat houdt eigenlijk in, je betaalt een relatief laag bedrag elke maand, en dan krijg je gewoon extreem veel software voor. Nou, dat is eigenlijk het product wat ik aan het bouwen ben ook, is je betaalt €5 per maand en dan krijg je een tool voor om je portfolio te managen. Als je dat zelf moet bouwen, dan ben je echt, ben je nou zeg een half jaar tot een jaar bezig om dat te bouwen. Ja. En nu mag je het voor €5. Dat is natuurlijk, nou, het is een deal van je leven natuurlijk. Maar dat werkt, dat werkt natuurlijk alleen omdat er heel veel mensen zijn. Dat is een software as a service. Je denkt er niet eens over na om het zelf te bouwen. Want dat vertegenwoordigt die €5 nooit per maand. Nu wordt het wel wat wel technischer, maar dat is waar heel veel mensen het niet door hebben. Dan heb je ook nog PaaS, heb je nog. En dat is platform as a service.
Maar daar kan ik me wel wat bij voorstellen.
En dat zijn vooral B2B-producten die onderliggende platformen aanbieden. En dan hebben we eigenlijk ook nog de IaaS of zo. Dat is infrastructure as a service. En dat is de nog diepere laag. Waar dus eigenlijk een complete infrastructuur wordt neergelegd waar een ander bedrijf daarop kan bouwen. Nou, bijvoorbeeld Fastly, die hebben we, denk ik, het is 6 afleveringen een keer over gehad, wat ik gekocht heb. Dat is echt zo'n infrastructure as a service.
Okay.
Die creëren eigenlijk een netwerk aan servers. Dus Spotify wil dan al het nummertjes over de hele wereld verspreiden. Nou, om dat goed te kunnen doen, dat het op elke plek even snel werkt en goed te beluisteren is, heb je een complete infrastructuur nodig over de hele wereld. Dus wat gebeurt er? Daar gaat gewoon een ander bedrijf gaat daar inspelen. Denk, hey, alle bedrijven hebben dit nodig. Ik ga die infrastructuur neerleggen en dan ga ik verkopen. Er zijn er gewoon heel veel bedrijven die bieden eigenlijk een infrastructuur aan voor alle subscription bedrijven, digitale bedrijven.
Ja.
En dat is natuurlijk een hele interessante laag.
Ja, een hele interessante groeimarkt ook. Volgens mij doet Fastly het wel goed.
En Fastly doet het heel goed, ja.
Ja.
Dus dat is ook een hele interessante laag om naar te kijken. Kijk, en dit is heel technisch. En dat is ook een beetje een ding. Over het algemeen zijn alle analisten, die zijn helemaal niet zo technisch onderlegd. En die zien dit helemaal niet als wat voor potentie dit heeft. En die infrastructuur, dat is natuurlijk gewoon superieur. Daar kan je voor, als je één gebruiker hebt, betaal je bijna niks. Maar dan heb je wel in één keer zo'n echt een superieure infrastructuur voor bijna een hap en een ei. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar het verdienmodel zit hem zo, is dat als jouw product gaat groeien, dan ga je ook meer betalen. Dus dat betekent dat bedrijven zoals Adyen en Fastly dus automatisch al groeien als dus haar klanten groeien.
Yeah.
Ja, dat is natuurlijk een gigantisch businessmodel.
Yeah.
Want je weet gewoon dat die industrie groeit, dat die bedrijven gaan groeien. Dus dan groei je automatisch, maar hoef je niks voor te doen.
Ja, jullie horen het misschien, luisteraars, maar Pim zit weer in de straalmodus.
Ja, maar het zit gewoon een hele, als je software maakt, is gewoon de regel nummer 1. Koop alles in, ga niks zelf maken. Het is gewoon instant de eerste regel. Focus je maar op één ding en dat is je eindgebruiker, je klant.
Ja.
Degene die betaalt, is het enige wat je moet doen. Dan moet je gewoon 90% van je tijd aan besteden. Alles wat niet te maken heeft, direct met de klant koop je.
Ja.
En dat zorgt er ook wel weer voor dat wij nu met het softwareproduct wat we aan het ontwikkelen zijn, best wel een hoge kost hebben. Wij gaan echt wel richting €2000 kosten per maand. Gewoon alleen maar een inkoop van de infrastructuur.
Ja.
En dat is natuurlijk nu relatief duur, want we hebben maar best wel relatief nog weinig gebruikers. Dus we hebben best wel een hoge kosten. Dus het is de opstart van software is heel duur en heel risicovol. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je over voorbij de break-even gaat en dan is alles pure winst. En heel veel softwarebedrijven redden dat break-even point niet.
Een proces van lange adem.
Ja.
Missen we nog iets wat het businessmodel van de toekomst betreft?
Ja, ik wil er nog wat aan toevoegen. Ik wil nog even een soort van trend meenemen. Dus hoe kan je er nou naar die type bedrijven kijken? En waar zie ik nou die afgelopen 10 jaar die trend in? Ik heb het eigenlijk opgedeeld in 4 lagen. De eerste laag was eigenlijk puur software. Dus puur technologie. Dan kon je eigenlijk alleen maar technologie afnemen. Dus dat was bijvoorbeeld Salesforce of Microsoft, die bood bijvoorbeeld een intranet aan.
Yeah.
Dus gewoon een puur stukje technologie, abonnement, that's it.
Yeah.
Dan is eigenlijk de volgende laag, wat heel succesvol was, en dat is de technologie waar de gebruiker de content verzorgt. Dat was ook een hele lange trend. Dan moet je denken aan een YouTube en een Facebook en een Twitter. Dus die bieden technologie aan en dan gaan andere mensen gaan daar content op plaatsen.
Yeah.
Dus dat is dan user-generated, noemen ze dat dan. Dat is eigenlijk ook een hele grote stroming geweest.
Mm-hmm. Geweest?
Dat is gewoon langzaam een beetje verzadigd nu, die hoek.
Ja, oké.
Daarna hebben we eigenlijk de platform waar niks van jou is. En dat bedoel ik meer vanuit het platform zelf. Nou, bijvoorbeeld Airbnb, de Booking, de thuisbezorgde Uber. Ja. Uber bezit geen taxis, Airbnb bezit geen woningen, Booking bezit geen hotels.
Ja, zo.
Dat is een beetje een hele grote trend geweest. En dat is een beetje met al die dingen die ik opnoem, dat zijn eigenlijk allemaal, alles wat technologie is, heel monopoliegevoelig. En deze lagen die ik opnoem, die zijn eigenlijk al die markten een beetje verzadigd. En ik denk de top 3 wordt die domineren en de rest doet er eigenlijk niet meer toe. En nu komt er eigenlijk een 4e laag. En dat is denk ik nu in volle gang. En dat is eigenlijk de technologie met, ja, ik noem het dan owned content, noem ik het zelf.
Yeah.
Is dat je dus technologie aanbiedt met content.
Voorbeeld.
En dat is bijvoorbeeld de New York Times. New York Times is echt een shift aan het maken naar een subscription model. En ze zijn eigenaar van de content. Ze bieden dus een stukje technologie aan om journalistiek te consumeren. In allerlei vormen. Hè. In audio, in video, in tekst, ook in infographics. Ze zijn dus zowel eigenaar van de technologie, hoe het tot de consument komt, maar ze zijn ook eigenaar van de content.
Ja.
Dus van de inhoud. Netflix is zowel eigenaar van de technologie als van de content. Disney, nou. En dan komt een leuke, Wolters Kluwers. Dat is een super saai bedrijf. Zo wordt het heb gezien op de Nederlandse beurs. Is het vroeger een uitgever geweest.
Ja.
Maar dat grappige is, ik pak dit er bewust bij, omdat ik even namelijk wil laten zien wat de achterkant is van een bijvoorbeeld relatief saai bedrijf. Wolters Kluwers, maar hoe ijzersterk dit bedrijf is.
Okay.
Omdat het namelijk biedt bijna alleen maar abonnementen aan. Volgens mij 79% van de omzet
komt
aan abonnement. En ze zitten heel erg in de healthcare, in de compliance en in de beetje fiscale hoek. Ze bieden eigenlijk content aan waar heel veel professionals in die sectors mee kunnen werken. En volgens mij 84% van de omzet komt uit technologie, dus via digitaal. En daarvan is 79% via een subscription model.
Yeah.
En dat iedereen heeft een heel oudbollig idee van Wolters Kluwers. Het is echt super stoffig. Maar dit bedrijf is eigenlijk een van de meest sterke bedrijven, stabiele bedrijven in Nederland.
Wow.
Dat weet helemaal bijna niemand. Maar de waardering is ook echt flink, echt fors.
Fascinerend.
Dit bedrijf maakt al gewoon steady rendementen. Echt heel steady. Maar het is altijd duur.
Oh.
Omdat het zo...
Hoe duur?
Nou, gewoon, het is hoog gewaardeerd als je het vergelijkt met alle andere Nederlandse bedrijven.
Yeah.
Dit is voor mij echt wel een bedrijf wat bijvoorbeeld op mijn watchlist staat. En als het een keer zakt, wat voor reden ook, dan is dat kan wel een instap zijn.
Ja.
Dus het is wel een heel andere manier kijken naar bedrijven.
Yeah.
Wat misschien ook nog wel goed is om te zien, vooral voor de mensen die graag groeibedrijven beoordelen in dit businessmodel, is dat je goed kijkt, wat is de go-to-market strategie? En dat klinkt misschien heel technisch, maar dat houdt eigenlijk in als een bedrijf start. In welk gedeelte van de markt, welk segment gaan ze als eerste opereren? En dit bepaalt heel erg, of dit kan je heel erg doorzetten eigenlijk in waar ze uiteindelijk willen uitkomen. En misschien moet ik even een voorbeeld bij pakken, dat is misschien het makkelijkste. En dat is bijvoorbeeld Adyen. Die is naar de markt gegaan en die hebben eigenlijk vanaf moment 1 besloten, en we gaan beginnen met de meest high-end klant. En je zou natuurlijk eigenlijk zeggen, we bieden een infrastructuur voor payment, en we gaan beginnen met kleine bedrijven, want die zijn makkelijker sales technisch binnen te halen. Die hebben weinig technische wensen, is weinig complex, lekker makkelijk, maar het zijn hele lage volumes natuurlijk. En dat is natuurlijk de makkelijke weg. Maar dan weet je al zeker dat elk jaar wordt het steeds moeilijker. Ze hebben juist het omgekeerde gekozen. Zeggen we gaan naar de markt en we beginnen met de meest high-end klant. Dus echt de Fortune 500 klanten. En ze hadden Facebook als een van de eerdere klanten.
Ja, oké. Okay.
En dat is natuurlijk onwijs moeilijk om te starten met een Facebook. Ten eerste, hoe ga je die sales binnenhalen Facebook? En Facebook heeft natuurlijk gelijk gigantische wensen.
Ja.
Dus je moet ook een extreem geavanceerd platform hebben voordat je überhaupt de markt in kan gaan.
Yeah.
Je hebt dus een extreme lange periode hebben ze dus gehad, vermoed ik, waar ze onzichtbaar zijn geweest. Dus ze in de achtergrond dit hebben gebouwd. Yeah. Waardoor niemand Adyen nog kende. Dat hebben ze gewoon achter gesloten deuren gedaan. Dit is natuurlijk wel een strategie. Dit is een hoog risico. Maar als dit werkt, dan kan je eigenlijk wel zeggen, dan word je extreem groot.
Ja, want als je Facebook als klant hebt, dan zien elk ander bedrijf, dat kunnen we ook wel gaan gebruiken.
Dus als je Facebook kan hebben, dan denk KLM, die gaat geen seconde twijfelen, kan je ons ook wel bedienen.
Nee.
Dus de sales naar beneden wordt piece of cake.
Ja.
Maar als je de go-to-market die andere kant op hebt, wordt het natuurlijk heel moeilijk. Want moet je elke keer als je wil groeien, moet je grotere klanten overtuigen.
Ja.
Want die denken, je kan, bijvoorbeeld Facebook denkt, je doet KLM, maar wij zijn Facebook.
Ja.
Dus waarom zouden wij bij jou klant worden? Ik kijk altijd heel erg bij groeibedrijven, vooral in dit model, naar hun go-to-market strategie.
Ja.
Fastly heeft namelijk exact dezelfde benadering als Adyen.
Okay.
Die hebben op dit moment nog heel weinig klanten. Maar een go-to-market is hetzelfde als Adyen. We doen top-notch. Een beetje de tegenstanders van Fastly zeggen nu, ja, ze hebben nog maar zoveel klanten. Ze hebben een groot gedeelte van de omzet komt uit TikTok. En dat is heel risicovol. Dat klopt ook wel. Als je nu naar de cijfers kijkt, maar als je dit projecteert op wat voor toekomst ze allemaal zou vrij gemakkelijk kunnen binnenhalen.
Mm-hmm.
Ik geloof namelijk heel erg in deze strategie.
Yeah.
En in plaats van die omgekeerde. Maar dat is mijn overtuiging. Mm-hmm. Je moet wel op voorbij een bepaald punt komen dat ik denk dat het risico kleiner wordt. Dus ik, bij zulke soort bedrijven hou ik ze altijd in de gaten. En dan kijk ik van, hey, kan je die grote klanten ook binnenhalen? Kan je ze ook binden voor een langere periode? En dan op een gegeven moment denk ik, hey, dan is het punt, als je dat kan bewijzen en ik heb het gevoel van, hey, dat lukt jullie ook, dan stap ik in. Dus ik vind, als je groeibedrijven kijkt, moet je heel erg goed kijken naar wat is de manier hoe ze de markt betreden.
Ja,
nou, zo kan ik volgens mij nog wel uren lullen over hoe beoordeel je nou een goed groeibedrijf en hoe...
Maar we timmeren aan de weg en we leren steeds meer.
Ja.
Volgens mij zijn we al een heel eind. Tijd voor de portfolio dividend tracker update.
Ja.
Waar ben je op dit moment mee bezig?
We hebben natuurlijk heel veel verschillende dingen gedaan, maar ik wil even één ding er specifiek uitpakken.
Ja.
We hebben nu de transactiekosten verwerkt. Wat ik daar zelf heel leuk aan vind, is dat we nu per holding aangeven hoeveel transactiekosten heb je gemaakt. Dus in absolute getal en percentages.
Ja.
En we tellen dus ook alle percentages bij elkaar op. En dan heb je het gemiddeld, dus dan weet je ook hoeveel procent heeft het jou gekost om je huidige portfolio te creëren.
Ja, oké.
Ik zeg altijd hetzelfde, probeer te focussen dat je nooit meer dan 1% transactiekosten betaalt. Mm-hmm. Anders wordt het wel heel lastig om nog rendement te pakken. En er was mij eigenlijk één ding heel positief opgevallen. Ik heb dus gemiddeld 0,07%.
Kees, dat is niks.
Nee, het heeft mij dus 0,07% gekost om mijn huidige portfolio samen te stellen van 170.000 euro.
Wow.
Ja, dat is eenmalige kosten.
Ik vind wat goed.
Ja, dat was maar, ik had niet verwacht dat het zo laag zou zijn.
Nee.
Maar dit is natuurlijk heel interessant. Dit is inzicht en dit zie je natuurlijk nooit bij de Giro. Is eigenlijk heel logisch, want de Giro laat natuurlijk niet zien hoeveel transactiekosten je betaalt. Want dan word je gestimuleerd
om minder
te doen.
Ja.
Nou, wij gaan dat wel inzichtelijk maken. Dus als je nu je portfolio inlaat, dan laten wij ook zien hoeveel procent je per holding betaalt en totaal. Dus dat is je inzicht waar je wat aan hebt.
Wat gebruiksvriendelijk.
Ja, gebruiksvriendelijk. Ja. Dit is natuurlijk ook een wens. Dit is wat heel veel binnenkomt.
Ja.
Waar heel veel mensen naar vragen. Ja. Dat gaan we bouwen.
Leuk.
Zo, dus dat is het leuke, vind ik ook, aan softwareontwikkeling. Dus we doen dat nu met 250 man die elke dag er gebruik van maken. Met feedback komen. En we gaan dan in een gesprek. Waarom wil je dat? En dan bouwen we dat.
En leuk ook dat mensen dat gewoon kunnen meekijken allemaal. En nieuwe meekijkers. Zal ik ze weer even oplezen?
Ja, we hebben weer nieuwe meekijkers.
Dat zijn Rick, Sophia, Robin, Jan Wietse, Maarten, Annelies, Koen, Seb, Sarah, Jeroen, Giel, Pascal, Tom, Tim, Kees, Jeroen, Daan, Brett, Moon, Brian, Andrew, Jessica, Niels, Jeroen, Fatima, Dylan, Roos, Jolien, Jeffrey, Floor, Edwin, Bo, Roel, Alex en Niels. En wil je ook meekijken in het proces? Ga dan naar www.vriendvandeshow.nl/jongbeleggen.
Ja, dat klopt.
Yes. Dan gaan we... Wat is er in het nieuws gebeurd afgelopen week?
Ja, het cijferseizoen is geopend. Mm-hmm. We hebben net Takeaway gehad en ASML en TomTom.
Dat hoorde ik ook op het nieuws inderdaad. TomTom deed niet zo goed, maar thuisbezorgd ging wel lekker.
Ja, thuisbezorgd echt heel erg indrukwekkende cijfers.
De komende weken zullen ze ook alweer extra lekker gaan, want iedereen mag niet meer uit eten. Dus dan moet dan gewoon weer naar je huis komen.
Ze hebben 64% groei in bestellingen vergeleken met een jaar daarvoor. Dat is echt indrukwekkend.
Groeien ze bijna zo hard als Jongbeleggende Podcast?
Ja, bijna wel.
Per maand.
Ja, dat is wel echt indrukwekkend.
Ja.
En dit gaat gewoon niet stoppen. Dit gaat echt nog wel even door. En dan hebben ze nog niet eens de cijfers van de overname van Grubhub meegenomen. Dat ergens begin volgend jaar wordt afgerond.
Ja.
Ja, dit is wel een... die Jitse Groen die stopt volgens mij niet voordat het een monopolie is in de wereld.
Jitse Groene cijfers.
Ik denk dat Takeaway, je moet een beetje zien, het is niet een bedrijf dat in een jaar tijd 100% groeit.
Nee.
Maar ik denk dat je wel per jaar echt wel gewoon makkelijk 30% kan verwachten. Het is een van mijn grotere holdings.
Yeah.
Ik heb zelfs geld van Adyen een beetje naar Takeaway gedaan. Ja, ik ben hier heel positief over. En ik denk dat de echte winst nog moet komen voor Takeaway. Omdat de overnames kosten heel veel geld. En die symbiose uit al die overnames moet er nog echt uitkomen.
Dat gaat ze nog uitbetalen.
Ja, dat gaat ze zeker nog komen.
Okay.
Dat geloof ik wel hoor.
Spannend. Oké, verder nog nieuws?
We hebben natuurlijk net wel even daar gesprek over gevoerd. Misschien moeten we die ook maar laten. Die grote techbedrijven die liggen natuurlijk constant onder vuur nu.
Yeah.
Europa die doet er nu ook die gooit er ook nog een beetje olie op het vuur. Dat ze ook de kleinere bedrijven in Europa ook in toegang willen geven tot de data die de grote bedrijven hebben. Nou, in Amerika gaan natuurlijk allemaal gesprekken over dat ze opgesplitst moeten worden.
Yeah.
Ze liggen nu in alle kanten onder vuur. Dit is een beetje voor een onderwerp waar volgens mij... komende jaar elke week wel iets over geschreven gaat worden.
Wat ik maar nog wel even afvroeg en aan jou wilde vragen. Wij hebben natuurlijk vanuit de EU willen wij dus ook meer regels eigenlijk voor die big tech. Die zijn wel allemaal Amerikaans. Is het automatisch dan een conflict ook tussen de VS en Europa?
Ja, dat gaat zeker gebeuren. Ja, ja, wij zijn eigenlijk een beetje als Europa een beetje het, ja, hoe zeg je het, een beetje het lelijke eendje straks aan het worden. Want China die is natuurlijk zwaar op inzetten in eigenlijk de technologie. Dat is ook wel een beetje het ding wat er nu gaat gebeuren. Is dat Europa zit er een beetje tussenin.
Yeah.
En Europa heeft zelf niks te bieden. Dus ja, noem eens een groot technologiebedrijf in Europa.
ASML.
Ja, maar dat biedt dus, dat is geen software. Dat is hardware. En heb je Adyen die doet infrastructuur. Dus we hebben geen enkele grote partij die naar de eindklant zit. Gewoon niks. Het is eigenlijk hartstikke sneu. En het probleem is nu dat wij eigenlijk als Europa er een beetje tussen zitten. Tussen China en Amerika. En we hebben ons nu eigenlijk allemaal een beetje verkocht aan Amerika. Maar dat, ja, dat gaat misschien ook een keer richting China komen. Wij kunnen dan als Europa wel zeggen, ja, we willen allemaal gaan reguleren en zo. Maar ja, dat maakt onze positie straks heel zwak. Want als wij die grote bedrijven een beetje soort van willen temmen, dan gaat Amerika echt ook terugkomen met consequenties. Ja, ik snap het ook wel. We hebben gewoon de boot gemist. En ja, ik ben wel benieuwd hoe Europa hier nu mee omgaat. Je kan blijven reguleren. Het is gewoon een boemerang. Alles wat je meer reguleert, ga je op een andere manier in een rekening terugkrijgen. Dus eigenlijk de enige remedie daartegen is een concurrent bieden. Maar ja, die hebben we niet.
Nee, ja.
Ik ben wel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen.
We hebben niet zoveel recht van spreken eigenlijk.
Als het gaat om technologie, is Europa eigenlijk gewoon een beetje verdoemd, omdat wij zoveel verschillende culturen en talen hebben. Je hebt een hele hoge vaste kosten met software. En daarna wordt het echt puur winst. En het probleem is in Europa, dat merk ik natuurlijk met alle, ik maak zelf natuurlijk ook software, dat je, het probleem is dat je vaste kosten zijn heel hoog, maar je afzetmarkt is altijd heel klein. We zijn in Europa zo verbonden aan taal. Ja, neem jij wel eens een Frans product af of een Spaans product? Dat doe je bijna niet. Wat er dus gebeurt, is dat elk land krijgt dus eigenlijk zijn eigen product. In eerste instantie, maar dat is gewoon op lange termijn, dat is een beetje pap en nat houden. En dan komt er dus een Amerikaans product die hetzelfde aanbiedt. Maar die wordt dan natuurlijk veel beter. En dat is dan Engels. En dan gaat iedereen daar naartoe. En dat is natuurlijk een heel traditioneel verhaal dat iedereen kent. Elk land had zijn eigen Hives, zijn eigen Facebook. Ja. En dan komt er een concurrent Facebook dat innoveert veel sneller. Dat werkt allemaal beter. En dan gaan we allemaal daar naartoe. En dat is het constant, gaat het met technologie. De afzetmarkt is gewoon te klein.
Ja.
Dus als je,
ondanks dat we dan misschien in een Europese Unie zitten met elkaar.
Ja, maar die cultuurverschillen in Europa zijn zo funest. En ook die taalbarrière is zo funest voor schaalbaarheid. En je hebt schaalbaarheid nodig in technologie, anders werkt dat verdienmodel niet.
Nee. Ja, interessant. Interessant echt. Oké. Okay. Even kijken. Nieuws nog verder?
Nee, dit was het.
Oké. Het portfolio, er is iets gebeurd. Transacties.
Ja, ik had vorige keer verteld dat ik nog wat cash had. Mm-hmm. Dat ik voor mijn €2600 nog over had.
Ja.
Ik moest natuurlijk nog een bestemming verzoeken. Ik heb daar nu ongeveer blij voor €1500 wat van gekocht. En dat is Ahold, de reiziger geworden. Ik had natuurlijk al eerder Ahold gekocht. En we gaan, denk ik, best wel een economisch mindere tijden tegemoet. Dat lijkt misschien nu niet zo, maar we hebben natuurlijk veel steun en zo. Dus ik denk dat de komende jaren dat het echt wel iets minder gaat worden. Dus ja, gewoon een stabiele, heel defensief aandeel als Ahold is gewoon nog altijd wel lekker.
Ja.
Ik merk toch wel dat Ahold toch wel structureel wel zo'n 19% groei realiseert elk jaar. Ze begrijpen online heel goed. Ik denk dat ze een van de eerste die echt online based waren. Je merkt ook gewoon in de producten die ze lanceren, in de manier hoe ze consistent zijn in design en dat ze online wel goed snappen. Nou, bol.com zijn ze ook eigenaar van.
Ja.
Ik vind qua supermarkt doen ze het goed. Richting
softwarebedrijf.
Ze begrijpen software goed. Er zit een goede softwarecultuur in. Ja. Dat vind ik sowieso fijn. En ze hebben dus structureel ongeveer 19% groei in omzet.
Ja,
dus er zit ook nog het groei in. Dat vind ik dus ook wel fijn. Ze betalen 4% dividend met de huidige koers nu. En ze doen dat met een relatief lage payout ratio, ongeveer 44%. Dus dat vind ik, dat is natuurlijk hartstikke netjes. Waardoor ze natuurlijk maar relatief weinig van hun helft maar van hun winst uitkeren aan aandeelhouders, zodat ze andere helft kunnen investeren. En ze hebben ook nog eens een share buyback programma van 1 miljard, waar dit jaar begonnen, waar ze dus nu nog ongeveer 270 miljoen aan kunnen uitgeven. Nou, dat staat toch wel weer voor ongeveer 1%. Dus die miljard staan voor 4%.
Ik heb geen idee wat dat is.
Oh, dat is die share buyback programma, is dat ze als bedrijf aandelen zelf terugkopen. Dus worden dus in dit geval willen ze 1 miljard uitgeven in 2020. Dus ze kopen dus voor 1 miljard aan eigen aandelen in.
Ze willen weer meer eigenaar worden van...
Ja, dus dat betekent dus dat er minder aandelen beschikbaar worden. Yeah. De uitkering van de winst wordt... blijft wel hetzelfde, dan wordt het dus, krijgt elke aandeelhouder relatief meer.
Yeah.
Dus dat stijgt de koers.
Yeah.
Ja, ik denk als je dat bij elkaar optelt met 4% dividendrendement, met een beetje share buybacks, met een groeiende omzet van 10%. Ja, ik denk wel dat ik hier 10 tot 15% rendement op jaarbasis kan pakken.
Nou, ik gun het je, Pim.
En dan is er ook nog een ander ding, dat is natuurlijk denk ik de belangrijkste. De waardering nu is gewoon extreem laag. Ik verbaas me eigenlijk hoe goedkoop het is. Als ik het vergelijk met alle andere concurrenten, supermarkten, zijn ze echt een van de goedkoopste. Echt veel goedkoper. Als ik het vergelijk met Amerikaanse supermarkten, is het de helft goedkoper. Ik voel bijna het gevoel dat ik iets over het hoofd zie.
Behalve sinds ze natuurlijk geen alcohol meer mogen verkopen na 8 uur. Hè? Dat zal natuurlijk de omzet flink drukken.
Ja, dat zal wel even. Maar dat is een tijdelijke dip dan.
Dat is een tijdelijke dip, ja. Oké, okay, nou, ik snap het. Je hebt me overtuigd.
Ja.
Goedgekeurd.
Nou, dankjewel.
En dividend?
Ja, 2 bedrijven dividend ontvangen, €37.
Oké. Okay.
En mijn totale portfoliowaarde is nu 169.400.
Ja, kijk. Reviews. We hebben weer een paar leuke binnengekregen. Geen audioberichtjes deze keer, hè?
Nee, dat klopt, nee. Ja.
Vreemd. Maar dus wel een recensie in de Apple Podcast app.
Ja.
Waanzin, wat een topcast is de titel. Vriend van jullie feestje geworden. Veel opgestoken van jullie goede gesprekken. Ook de blogs zijn interessant. Kijk uit naar de trekker. Hulde. Dat was van Butje.
Ja, heel leuk om te horen.
Ja, dankjewel Butje. En ja, welkom. Leuk dat je vriend van ons feestje bent geworden ook. En dan hebben we nog een vraag gekregen van Jur. Die heeft hij gesteld in de community van Vrienden van de Show. Nu spoofing bij banken en andere moderne vormen van fraude steeds vaker in het nieuws komen. Dat hackers inloggegevens kunnen achterhalen door een privé laptop te hacken of door bijvoorbeeld bedrijven te hacken. Zelf maak ik alleen gebruik van de Giro en heb ik de 2-stapsverificatie aangezet. Stel, mijn laptop wordt gestolen en daarmee op een of andere manier ingelogd bij de Giro en alles wordt leeggehaald. Wie is er dan verantwoordelijk? Ben je dan verzekerd, zoals bij sommige banken?
Nou, dit is natuurlijk een hele goede vraag of slechts opmerking.
2-stapsverificatie is sowieso heel verstandig, ja, moet je altijd doen.
Ja, maar dit is uiteindelijk, dit gaat natuurlijk nu, dit is heel specifiek op beleggen, maar dit gaat natuurlijk gewoon over het algemeen. Je moet gewoon altijd 2-stapsverificatie altijd doen. Nooit sms gebruiken. Sms is makkelijk te onderscheppen. Sms, heel veel mensen ontvangen ook sms op de computer. Dus dat is sowieso een tip, die moet je altijd aanzetten bij de Giro. En daarnaast heeft de Giro daar eigenlijk zelf een soort beveiliging gecreëerd, dat je natuurlijk een rekening moet activeren. Dus je moet 0,01 cent betalen. En dat hebben ze op een manier gedaan dat als je dus geld van de Giro af wil halen, kan het namelijk alleen maar naar die rekening toe. Dus als een hacker jouw account heeft, dan kan hij dus alle aandelen verkopen, maar hij kan dus alleen maar eigenlijk terugstorten op jouw rekening.
Ja.
Dus hij kan niet een derde rekening koppelen.
Je kan daar niks mee.
Nee. Ja, volgens mij ben je er niet voor verzekerd, hoor. Als iemand jouw account hackt en die verkoopt al je aandelen, ja, volgens mij is het gewoon je eigen schuld.
Ja.
Maar dit is wel goed dat iedereen er even bewust van wordt.
Ja, dat denk ik ook. Goeie vraag, Jor, dankjewel. Volgende week gaan we het hebben over obligaties.
Ja, kijk, obligaties is misschien eigenlijk niet zo sexy.
Nee.
Ik heb zelf ook geen obligaties. Ik ben ook niet van plan ze überhaupt te nemen.
Het is wel
een onderdeel van je, kan er wel een onderdeel zijn van je complete beleggingsmix eigenlijk. Wat we vorige keer over hebben gehad, over hoe ga je nou een ideale portfolio samenstellen, kan voor je gemoedsrust, kan obligaties wel fijn werken, net als cash, omdat je dan als het slechter gaat wat in kan leggen. En het is toch wel een wel degelijk onderdeel van, het is wel direct gerelateerd aan beleggen. Vaak zijn zelfs ook heel veel ETF's die een gedeelte obligatie hebben en een gedeelte aandelen. Dus ik wil het wel bespreken. Dan kan iedereen eigenlijk natuurlijk zelf bepalen of die obligatie doet of niet.
Ja.
Maar daar überhaupt wat over leren en dat begrijpen hoe dat precies in elkaar zit, is natuurlijk wel interessant.
Ja, je moet investeren in je kennis.
Tuurlijk.
Daarover gesproken.
Ja, goed dat je het zegt, ja.
Ja, want we hebben natuurlijk, we willen jullie allemaal, luisteraars, bedanken voor alle goede ideeën die jullie hebben gestuurd.
We hebben er heel veel gehad.
Ja, echt leuk om te zien.
Maar misschien even zeggen, wat voor ideeën, want het gaat natuurlijk over de slotzin.
Ja, idee voor de slotzin. Ja, nee, want die vraag stelden wij van, we willen eigenlijk wel een slotzin. Zijn er nog goede ideeën? Nou, die waren er volop. En nou ja, dan is dus de keuze bij ons komen te liggen. Jij zei tegen mij, Pim, ja, jij bent de taalkundige. Jij moet er maar een uitzoeken. Maar ik heb het probleem dat ik geen keuzes kan maken. Dus ja, ik heb er 3 volgens mij uitgezocht. En we willen er eentje nu kiezen.
Ja, nou, je mag ze ook alle 3 voorlezen. Dan kijken we welke het lekkerste voelt.
Ja. Investeer in je kennis en beleg met beleid. Dat is het eerste. 2, blijf investeren in het leren. En 3, verrijk jezelf en beleg met beleid. Ik vind eigenlijk, ik voel het meest voor de eerste. En jij zei al van, ja, het loopt niet zo lekker, want er zit een N in. Maar ik denk dat als ik dat zo ga gebruiken, dat ik het wel soepel kan laten lopen.
Kan je hem nog een keer zeggen, de eerste?
Zal ik hem gewoon mee afsluiten nu?
Ja, dat is goed.
Ja? Ja. Moet je daarna niet meer praten, hè?
Nee, daar ga ik naar mijn mond.
En vergeet niet, investeer in je kennis en beleg met beleid.